In Genesis 30 waren wij eerst bij Jacob en zijn voortplanting, zijn nageslacht. En daarna komen we bij het vee, eveneens bij het nageslacht. Laatstelijk waren we bij de uiteindelijke geboorte van Jozef. Dat is in vers 23 en 24, waar eindelijk Rachel een zoon krijgt. En daar houdt het voorlopig op. Althans, de geboorte van zonen van Jacob in Padan Aram, dat houdt daar op. En Jacob vond het ook wel genoeg, begrijpen wij uit vers 25. Het geschiedde als Rachel Jozef gebaard had, dat Jacob tot Laban zeide: laat mij vertrekken, dat ik ga tot mijn plaats en naar mijn land. En dus geef mijn vrouw en mijn kinderen om welke ik u gediend heb. Maar dat waren Labans dochters en wat erbij hoorde. En Labans kleinkinderen dus. Dus dat is echt nog wel een toestand. Als dan eens Jacob de schoonzoon zegt: ik wil er vandoor, ik wil weg en ik wil delen alles wat ik heb. Meenemen. Dat zou een hele aderlating voor Laban zijn. Maar we zijn er nog niet en hij ook nog niet. Want dit was na 14 jaar. 14 jaren dat hij gediend had bij oom Laban. Eerst 7 jaar voor Lea. Toen kreeg hij, in tweede instantie kreeg hij Rachel erbij, maar dan zat hij nog 7 jaar aan een arbeidscontract vast. Dat is nu kennelijk om. Want dat staat er ook, dat dat zo is. En wij kennen de geschiedenis, want hij blijft nu toch nog 6 jaar bij oom Laban. Maar eigenlijk zit het er hier al op. 2 keer 7. 7 aan de ene kant en 7 aan de andere kant. Als je deelt door 2 krijg je 3,5 aan de ene kant en 3,5 aan de andere kant. Maar daar ga ik nou niet meer, op in. Hè. Komt later wel weer als we in de geschiedenis van Jozef zijn. Maar we krijgen hier nog iets erbij. Want Laban zei tot hem, vers 27, toen zeide Laban tot hem: zo ik nu genade gevonden heb in uw ogen, ik heb waargenomen dat de Heere mij om uwentwil gezegend heeft. Dit is tamelijk belangwekkend om in te zien dat het niet alleen maar gaat om Jacob, die van huis is wegverdreven. Nou, dat is niet goed gezegd. Hij is niet verdreven, hij is weggelopen. Maar goed, hij is gevlucht voor Esau. Daar komt het in de praktijk op neer. Trouwens, wel op advies en aandringen van zowel zijn vader als zijn moeder, de stoeman. En we vragen ons af, wat gebeurt er met die man die zo armzalig op de vlucht moet? Maar ja, en het gaat hem dan goed. Hij wordt gezegend, hij heeft vrouw en kinderen. Meer vrouwen en kinderen dan ik gewend zou hebben. Maar toch, dat is toch genoeg dan, of niet? Ja, je leest over mannen die hebben 70 zonen die op muildieren rijden en zo. Ik weet niet wat dat voor... Dat is natuurlijk voor de uitvinding van de motorfietsen, dat begrijp ik wel. Ja. Maar ja, toch wel. Ik vind dit wel... 11 zonen heeft de man. En de vrouwen, daar ben ik de tel van kwijt. Maar doe, laat maar zitten. Maar hij is gezegend geworden. Maar er staat er dat Laban zegt dat hij gezegend is geworden. Dat de Heere mij om uwentwil gezegend heeft. Als ik het lees, denk ik ogenblikkelijk aan Genesis 48, maar daar zijn we nog even niet. Daar komen we vanavond niet aan toe. Maar in Genesis 48, waar Jacob Ephraim en Manasse zegent. en het eerstgeboorterecht geeft in die volgende Efraïm en Manasse als loco, zal ik maar zeggen. En dan staat er al zo zegende Jacob Jozef. Maar die kwam in het verhaal helemaal niet voor. Efraïm en Manasse werden gezegend. Maar impliciet werd door Jozef gezegend. Hier wordt Jacob gezegend. Maar en passant, als dat een goede uitdrukking is, in het voorbijgaan wordt Laban gezegend. Niet om wie hij is. Hij was beslot geen drager van de beloften gods, voor zover wij weten. Maar hij werd wel gezegend via Jacob. Omdat de Heer Jacob zegende, werd Laban gezegend. Want ik kan niet genoeg benadrukken dat alles wat we kennen van, wat van Jacob, namelijk van Israël afstamt, de 12 stammen van Israël, het hele volk Israël en wat er is, stamt allemaal van Laban. Toch? Via dienstvrouwen enzovoorts. Via dienstdochters enzovoorts. Het stamt van hem. Een generatie terug vind je dat natuurlijk ook al. Dat het is van, uit Rebecca en Betuel. En je weet wel, uit de andere tak van de familie dus. Maar goed. Ik heb waargenomen dat de Heer mij om uwentwil gezegend heeft. Met andere woorden, dat is een mooie win-win situatie. Dus ik heb liever dat je bij mij blijft werken. Want ja, dan word ik ook gezegend. Zo zit het. En dus zei hij tot Jacob, noem mij uitdrukkelijk uw loon dat ik geven zal. Dat noemen vinden de vertalers enigszins te zwak. Noem mij uw loon dat ik geven zal. En dus hebben ze erbij gemaakt uitdrukkelijk. Want het woord dat hier gebruikt wordt, drukt dat inderdaad uit. Dat wil zeggen, zeg het maar en dan is dat vast. Daar wordt niet over onderhandeld. Noem je prijs en dat is het dan. Vandaar dat er staat uitdrukkelijk. Maar ja, uitdrukkelijk, wat betekent dat? Dat het zwart op wit komt of afgedrukt? Ik weet het niet. Maar ik vind het goed gevonden. Noem me uitdrukkelijk, zeg maar wat het, enzovoort. Blanco, blanco check heet zoiets. En toen zeide hij tot hem, dat wil zeggen, toen zeide Jacob tot Laban, zijn schoonvader, of was het zijn oom? Hij zei, gij weet hoe ik u gediend heb en hoe uw vee bij mij geweest is. Want het weinige dat gij voor mij gehad hebt, dat is tot een menigte uitgebroken. Daar hebben we de uitdrukking weer, uitbreken in menigte. Hij heeft vrucht gedragen. Dat is de term uit de beloften gods die aan Abraham, Isaac, Jacob, niet aan Laban, Abraham, Isaac en Jacob gedaan zijn. Uitbreken in menigte, dat wil zeggen voor een eigen nageslacht, want hier wordt de uitdrukking gebruikt met betrekking tot Laban. Het weinige dat gij voor mij gehad, dat is tot de menigte uitgebroken. Of dat is inclusief de mensen, dat wil zeggen de kleinkinderen van Laban. De kinderen dus van Jacob, Lea en Rachel. Dat zou ik niet kunnen zeggen, maar het lijkt mij wel. Omdat de uitdrukking uitbreken in menigte nou eenmaal van toepassing was op het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob. Maar goed, de Heer heeft u gezegend, dus, zegt Jacob tegen Laban, de Heer heeft u gezegend bij mijn voet. Bij is gewoon door, het is oud-Nederlands voor door. En voet, dat is goed vertaald, maar het woord heeft ook de betekenis van wandel. Wij gebruiken de term ook zo, wij doen ook stappen. Er moeten stappen gedaan of gemaakt worden, heet het tegenwoordig, geloof ik. Want Nederlands is ook niet meer zo'n, wat niet zo best beheerd meer door de tegenwoordige generatie, om zo te zeggen. Er moeten stappen gemaakt worden. Maar goed, dat is de betekenis. De Heer heeft u gezegend door mijn stappen, door mijn wandel of gewoon door mijn aanwezigheid, want dat was natuurlijk ook gewoon een stap. Bovendien, je kunt als alternatief nog kiezen voor komst. Want het woord komst heeft de betekenis van niet alleen een arriveren, komen ergens naartoe, dan is het met de voeten een wandel, maar het is ook de term voor een verblijf. Vandaar de verwarring rondom de toekomst des Heren, waarvan we dan abusievelijk denken dat dat, dat alleen zijn arriveren op een bepaald moment is, terwijl het in werkelijkheid ook slaat op een complete periode. Maar goed. De Heer heeft u gezegend door mijn komst, werk, aanwezigheid, wat het maar is. Nu dan, wanneer zal ik ook werken voor mijn huis? Want Jacob zegt, ik heb u, Laban, gediend. En geen zijn uitgebroken in mijn tijd, maar nou ik nog. Dan moet ik ook nog wat doen voor mijn bezittingen. Dat slaat dan uiteraard op het vee. En daar gaat het nu dus ook over. Hij zeide, Laban zei, wat zal ik u geven? Toen zei Jacob, gij zult mij niemendal geven. Want de verkorte versie van niet met al, uit de Statenvertaling, die komt al vaker voor trouwens, niet met al, kennen wij als niemendal. Ik vind het een beetje slordige formulering dan. Niet met al, vind ik mooi. Hè? Dat is niets. Als je alles bij elkaar optelt, niks. Niet met al. Gij zult mij niet met al geven, indien gij mij deze zaak doen zult. Dubbele punt. Ik zal wederom uw kudden weiden, want dat is wat hij deed, hè. Inmiddels 14 jaar lang. Ik zal opnieuw uw kudden weiden en dus bewaken. Dat hoort er feitelijk bij natuurlijk. En dan staat er, ik zal heden door uw ganse kudde gaan. Dat lijkt me een flinke klus als hij dat inderdaad nog deze dag moet doen. Maar goed, ik zal heden toch. Maar goed, hij zal wel personeel gehad hebben daarvoor ook weer. Ik zal heden door uw ganse kudde gaan, daarvan afzonderende al het gespikkelde en geplekte vee en al het bruine vee onder de lammeren en het geplekte en gespikkelde onder de geiten. En dat is dan voor mij. Dus dan gaat de kudde verdeeld worden op basis van hoe die beesten eruit zien. Ik vind het zeer komisch. Achteraf. In de tijd niet, vond ik het helemaal niet komisch toen ik het moest uitzoeken. Wat betekent dat toch in vredesnaam allemaal? En wat is, hoe heet dat allemaal? Gespikkeld polkadot en geplekte vee en al het bruine vee en het geplekte en gespikkelde onder de geiten. En als je dat dan allemaal bedacht hebt, dan kom je daarna in vers 37. Toen nam zich Jacob roede van groen populier, hout of een hazelaar of een kastanje, en hij schilderde daarin witte strepen, ontblotende het wit, het welk aan die roeden was. En hij legde deze roeden, die hij geschilderd had, in de drinkbakken van het water. En dan moet je hem er weer uitzoeken. Wat is dan groen populier, hout en hazelaar en kastanje? En daarna gaat het verder in vers 39. En dan heet het weer, als dan de kudde verhit werd bij de roeden, zo lammerde de kudde gesprenkelde. Die hadden we nog niet. Gesprenkelde, gespikkelde en geplekte. En ik geloof dat het hierna nog een keer staat. Woorden van gelijke strekking, namelijk in vers 31 vers 10. Het geschiedde ten tijde als de kudde hittig werd, dat ik mijn ogen ophief en ik zag in de dromen, zie de bokken die de kudde beklommen waren, gesprenkeld, gespikkeld en nou zijn ze ook nog hagelvlakkig. Ik weet niet meer of ik dat ooit in het woordenboek heb opgezocht. Vermoedelijk wel. Maar ik kan daar... eigenlijk kan ik er niks mee. Hoe ziet dat eruit? En u weet, dat kun je allemaal nazoeken tegenwoordig op internet. En dan kom je ook nog tegen dat er ergens staat dat ze... dat dat gesprenkeld, dat had moeten zijn geringd. Dan hebben ze zwarte, of althans donkere ringen om de hoeven, om de pootjes enzovoort. En ja, daar haak ik echt af. Want ja, sorry. Ik weet het niet. Ik weet wel dat bij ons in het algemeen zijn de schapen wit. Als ze zich tenminste wat netjes gedragen. Want ja, het is een besmettelijke kleur, nietwaar? Maar ik heb ook wel eens zwarte schapen gezien. In elke familie komt dat wel voor. Weet je. Ja, ze bestaan dus zwarte schapen. Dat heb je dan. En wat ik hier vind... ja, dat ze dus gevlekt zijn. Dat is het enige wat ik ervan maken kan. Zwart met wit. Dus wit maar dan met wat zwart ertussendoor. Of andersom, zwart met wit... Maar doe maar. Uiteindelijk weet ik, ook niet, weet ik het ook verder niet. Ik weet alleen dat er nog staat bruine. Wat las ik dat nou? Oh ja, in halverwege vers 32. Al het bruine vee onder de lammeren. En van bruin kan ik niet anders maken dan dat het betekent warm... Het woord betekent warm en eventueel verbrand. En, dat krijg, en als het daarna een kleur wordt, ja, dan wordt het of bruin of zwart. En met alle twee wordt het vertaald bij gelegenheid. Dus zoiets, het zijn dus ook nog woorden die nou ja, met een afgeleide toepassing, zo heet dat, hè. Dat maakt het heel lastig als je er verder niks bij aangeleverd krijgt om die termen te vertalen. Dat is trouwens ook een probleem van het vertalen van eigen namen. Bij sommigen ligt het een tik bovenop en bij anderen, ja, welke kant wordt bedoeld? Net zoiets als, de Heer heeft u gezegend bij mijn voet. Ja, dat is goed vertaald, bij mijn voet. Maar wat is bedoeld dan? Wat heeft hij dan gedaan met zijn voet? Wat was er met zijn voet? En dan nog, ook als je weet wat de toepassing dan zou moeten zijn, maar die was makkelijk genoeg, hè? Ik noem dat altijd het smurf-effect. Wat voor woord er ook gestaan zou hebben, maakt weinig uit. Het betekent altijd door mijn werk, door wat ik hier gedaan heb. Dus je komt er altijd wel uit. Maar waarom wordt er gekozen voor het woord voet? Nou ja, dat kan ik u wel zeggen... Niet met 100% zekerheid, maar wat ik ervan denk. En enige hoofdstukken later, dat is als hij echt terugkeert van Laban. Dan doet zich een situatie voor waarbij Jacob geraakt werd aan een heup, heet dat. En daarna... En daarna heeft hij is hij de rest van zijn leven kreupel geweest, staat er. Heb je dat nog? Dus daarna moet hij dus een beetje gestrompeld hebben of op één voet gehinkt. Of we weten niet welke voet trouwens, want er staat er bij mij weten niet bij. Ik weet wel dat een van de laatste dingen die we van Jacob lezen... misschien was het wel het laatste, maar dat weet ik niet zeker... is dat hij op zijn sterfbed lag en hij ging dood... en hij legde zijn voeten bij elkaar, staat er dan. Suggererend dat de ene voet niet wist wat de andere deed. Zoiets. Maar er was dus iets met die voet, met die twee benen... Daar zijn we nog niet mee klaar, want het woord voet, ik heb het vandaag echt, ik zweer het u, ik heb het vandaag nog gelezen bij, bij Strong of bij Hiers, dat er staat dat het woord voet ook nog als eufemisme gebruikt wordt voor het, ik zal het maar in betrekkelijk Nederlands zeggen, voor het mannelijk geslachtsorgaan. Zoals de heup ook in die zin gebruikt wordt. Dat is zo, want er staat in Genesis 49 over Juda: de scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten. Dat staat er toch niet. Ja, daar staat er. De scepter zal van Juda niet, vers 10 van Genesis 49, nog de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. Maar waarom staat dat er zo? Dan moet ik u zeggen dat het weinig uitmaakt wat er staat, want er zijn maar weinig mensen die dit vers serieus nemen. Trouwens, heel dikwijls, wordt het woord scepter. Wordt van het woord scepter gezegd dat het de verkeerde vertaling is en dat het had moeten zijn de stam van Juda. Dan moet ik u zeggen, dat zou best kunnen, maar in Genesis 49 is tot op heden, tot op daar, nog geen sprake van stammen van Juda. Maar het zou kunnen, profetisch, stam van Juda. Een vertaling met stam zou ongetwijfeld ook correct geweest zijn, maar het woord betekent iets als stam, roede, tak en dus vertakking, maar dus ook gewoon een stok. En wat je nog meer voor synoniemen hebt. En eufemismen voor het mannelijk geslachtsorgaan. Sorry, maar dat is nou helemaal zo. Dat heet ook allemaal stam, roede en wat het maar was. En daar gaat het dus ook feitelijk over. Maar de scepter is daar de uitbeelding van. Namelijk van de vruchtbaarheid. Heb u dat? Alleen als het ding van een koning is, heet het de scepter. De vraag is dus, hoe komen de vertalers erbij dat het dan over koningschap gaat en niet maar over een stam van Israël? Nou, dat is de tweede zin. Dat is het synonieme parallelisme. De scepter zal niet wijken van Juda. De wetgever zal niet wijken van tussen Juda's voeten, benen. Maar daarmee wordt verwezen dus naar de beide huizen van Israël. De twee poten, sorry voor de uitdrukking, maar toch de twee poten waarop Israël staat. Namelijk de beide huizen van Israël, het tweestammenrijk en het eenstammenrijk. En wat hier staat is dat ergens die scepter zal zijn. Dat koningschap dus zal voortbestaan. Waar? Nou, niet noodzakelijk bij het ene huis en ook niet noodzakelijk bij het andere huis, maar ergens. En als ik dan toch in Genesis 49 ben en geen haast maak, dan zeg ik er meteen achteraan. Nou ja, je moet daarbij ook trouwens nog bedenken dat, want ik maak nu van de gelegenheid gebruik, dat in Genesis 49 vers 1 staat in de aanhef van Jacob's uiteenzetting: verzamelt u en ik zal u verkondigen hetgeen u in de, en dan staat er in de Statenvertaling, navolgende dagen wedervaren zal. Ik denk, want ik onderschat de Statenvertalers niet, ik denk dat ze het heel aardig opgelost hebben, hun probleem. Want het gaat natuurlijk over navolgende dagen. Maar onder minder verdachte omstandigheden vertaalt men dit gewoon met de laatste dagen. Overal elders, waar de uitdrukking voorkomt, heet het de laatste dagen. En dat is dan de aanduiding van nieuwtestamentische tijd. Dat wil zeggen, vanaf de komst van de Messias. Of misschien moet ik zeggen, na het verschijnen van de Messias. Of hoe je dat maar zeggen moet. Want de laatste dagen, de eindtijd in populair jargon, de eindtijd is begonnen bij de opstanding van Christus. Maar als je dit zo zou vertalen, dan betekent het dus dat er staat dat Jacob profetie doet. Want dat is het. Men noemt het de zegening van Jacob. Maar het is maar de vraag. Je had het ook een vloek van Jacob kunnen noemen, afhankelijk van over welk vers het gaat. Het is een profetie van Jacob over wat de zonen, dan wel de stammen van Israël zou overkomen. Niet in oud-testamentische tijd, maar in nieuw-testamentische tijd. Daar gaat het over. En de uitspraak dus, want ik ga het niet bespreken allemaal, maar de uitspraak over Juda krijgt daardoor nog meer betekenis. Omdat de uitspraak, de scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten, toch op zijn minste gedachte oproept dat het er anders uit zou zien. Of dat het naar alle waarschijnlijkheid er toch zo uitziet dat de scepter wel degelijk van Juda geweken is en daarmee de wetgever van tussen zijn voeten, want wetgever is een synoniem, komt vaker voor in de Bijbel, hoor. Het is een synoniem voor koningschap, voor de koning, de wetgever. Maar via het woord wetgever kwamen de vertalers aan de vertaling met scepter, volkomen correct. Maar de belofte uit Genesis 29, als ik het zo mag noemen, is een belofte met betrekking tot deze tegenwoordige tijd, waarin het lijkt of de zonen van David er niet meer zijn. Dat heb ik ook van jongs af aan zo geleerd. Er zijn geen afstammelingen van Jacob meer. Zijn geen afstammelingen van Juda meer. Dat is een misverstand, want die zijn er, ook in onze dagen, ook gewoon letterlijk. Maar een troon bij de afstammelingen van David, nou ja, van Juda moet ik zeggen, want er staat niet David natuurlijk, hè. Maar een troon, ja, die moet dus ergens ook wezen, nog in onze dagen. En dat was dus waar we kort geleden mee van doen kregen, wat even in het wereldnieuws bleef, enige dagen, toch? Want ja, dat weet iedereen, dat hoef ik niet uit te leggen. Het is de oudste monarchie die men op aarde onder de volkeren kent. Dan moet het die wel wezen. En hij is ouder dan Edward. Degene die de troon, die de steen uit Schotland haalde en naar Engeland bracht. Want daar bracht men het naar terug in de commentaren. Maar het gaat veel verder terug. Veel verder terug. Het gaat terug tot de dagen van Zedekia en Jeremia enzovoorts. Ja, of je dat nou gelooft of niet. Legend, hè, zit, en dat is tamelijk doorslaggevend, denk ik wel eens. Er valt weinig aan te veranderen. Of je het gelooft of niet, is een ander verhaal. Maar ik heb geen reden om er niet in te geloven. Om de eenvoudige reden dat de Bijbel zegt dat de scepter van Juda niet zou wijken. En met een vervolg erop dat het Davidische huis. Er was natuurlijk nog meer wat van Juda afstamde. Maar dat specifiek ook het Davidische huis zou gecontinueerd worden. De eeuwen door en dat er altijd iemand op de troon van David zou zitten over Israël. Kan niet missen, want het wordt zowel door Ezechiël als door Jeremia gezegd in de dagen van de ondergang van de troon van David in Jeruzalem. En dat betekent dat vanaf die dagen dus de troon van David ergens anders gezocht moet worden. En aangezien het niet om een letterlijk ding gaat, of toch, aangezien het niet om een letterlijk ding gaat, maar om erfgenamen van de troon, volgen wij dus voorbij Jeremia zijn uittocht uit Kanaan. En wat gaat er gebeuren met die dochters van de koning die meenam. En zo loopt het spoor. En of je dat daarna historisch kunt aanwijzen, hoe dat gegaan is, ja, dat maakt mij eigenlijk weinig meer uit. Omdat ja, er zit niks anders op. Dat moeten de dragers geweest zijn van die troon enzovoorts. Maar goed, daar hebben we het eerder al eens over gehad. Dus ik laat dat nu verder buiten beschouwing. Het gaat mij maar om, nu kom ik erop om, vanwege dat woord voet. En waarom dat woord voet gebruikt wordt. De wetgever van tussen zijn voeten. Het gaat over voortplanting. Het gaat over het geslacht. In de dubbelzinnige betekenis van het woord. Enzovoorts. De Heer heeft u gezegend bij mijn voet. Nou, die voet zou daar nog even blijven. Want er staat hoe je dat zou doen, hè? Vers 32. Ik zal heden door uw ganse kudde gaan. En wat er dan staat is, ik zal daarvan afzonderen al het gespikkelde, geplekte, het bruine, dus met een kleurtje eraan, en het geplekte en het gespikkelde, en later heet het ook nog het gesprenkelde en het hagelvlakkige en wat het maar was. Of zijn die schapen dan wit met zwart of zwart met wit? U kent die grap toch over zebra's?
Nee.
Zijn zebra's zwart met wit of wit met zwart? Het antwoord is, ze zijn wit met zwart, want als ze zwart met wit zouden geweest zijn, dan zouden ze zwart met wit geweest zijn. Maar ja. Toen maar. Ik weet het niet, maar ze zijn in ieder geval niet egaal. Ik heb de indruk, dat is mijn indruk, dat het bijzondere was dat er wit aan was aan die schapen. Ik zal u zeggen waarom. Dat is omdat Jacob hierna zich roeden. Leuk, hè? Dat is ook het woord voor stam, scepter, stok, roeden nam. Vers 37. Van groen populierhout. Nou, schapen zijn niet groen. Dat speelt geen rol. Tenminste, ik heb ze wel eens gezien. Daar hadden ze een grote groene vlek op hun rug. Maar, nee. Oh, ja, nee, dat is echt zo. Daaraan kon de boer dan zien dat het schaap gedekt was geworden. Besprongen was geworden. Want de ram zet al zijn stempel op het schaap. En dan weet hij, echt waar. Ja. Maar dat terzijde. Toen nam zich Jacob roeden van groen populierenhout en van hazelaar en van kastanje. Men heeft mij verzekerd, want ik heb er geen verstand van. Ik heb het ook niet nagecheckt. Laat staan dubbel gecheckt. Men heeft mij verzekerd dat als je daar de schil van afhaalt, dan is dat hout wit. Dus vooruit. Jacob nam zich roeden van groen populier en de vernaaslaren van Satanje. En hij schilde daarin witte strepen, ontblotende het wit het welk aan die roeden was. En het idee was dat wit dat aan die takken te zien was, op een of andere wijze, het, of het een wonder was of niet, dat weet ik niet. Of het in het lichaam geschiet is of uit het lichaam, weet ik ook niet. Maar het op een of andere wijze had het tot gevolg dat die schapen daarna, als ze die takken gezien hadden, dat ze dan inderdaad gevlekte, gesprenkelde, gespikkelde, hagelvlakkig nageslacht voortbrachten. Door het zien van het wit dus. Heb u dat? Dus ik heb maar zo het idee dat die schapen waar het hier over ging van oorsprong gewoon egaal zwart waren. En dat alleen als er wit bij was, gespekkeld. Wij denken anders, want wij denken schapen zijn wit. Maar dat is maar de vraag. Ik krijg deze indruk en daar laat ik het, ik geef het maar voor wat het waard is. Want Jacob is erop uit om ze wit te krijgen, om er althans witte vlekken doorheen te laten komen. Zie? Dat is wat hij doet. Maar wit, dat is de naam van Laban. Laban is wit. Bleek, of hoe je die naam, blank, is eigenlijk de dichtstbijkomende variant op zijn naam. Dus er is iets mee. Is dat vee van Laban of is het van Jacob? En dat blijft hier een rol spelen in deze geschiedenis. Want leest u maar mee. U begrijpt nu hoe het zit. Als die schapen niet egaal van kleur waren, dan waren ze voor Jacob. Ze waren dan eigenlijk bont of zo. En die andere woorden, gespikkeld, geplekt of zelfs bruin, ik denk dat het gewoon betekent of ze nou kleine vlekjes waren of grote vlekken. Dat maakt niet uit. Zodra dat erin zat, was het voor Jacob. En dan lees ik maar gewoon weer door. Dit zal mijn loon zijn. Vers 33, zo zal mijn gerechtigheid op de dag van morgen met mij getuigen, als gij komen zult over mijn loon voor uw aangezicht. Al wat niet gespikkeld en geplekt is onder de geiten en bruin onder de lammeren, dat zij bij mij gestolen. Dat zij dus door mij gestolen. Hij zegt, je kunt daarna nakijken hoe dat zit. Dan kan iedereen zien wiens vee het is. Aan hoe het eruit ziet, toch? En toen zei Laban, zie och ja, je vraagt je af wat och in het Hebreeuws is, maar toen maar. Zie och ja. En, nou ja, och, ook in het Nederlands betekent zoiets als, ik leg me erbij neer, ik ben niet erg enthousiast, maar och, dat moet dan maar. Dan hebben we dat weer geregeld. Och ja, het zijn naar uw woord. Ja. En hij zonderde af. Tenzelfde dagen de gesprenkelde en geplekte bokken en al de gespikkelde en geplekte geiten, al waar wit aan was, zie, en al het bruine onder de lammeren. En hij gaf dezelfde, de vertaling met bruin is natuurlijk, omdat als ze zwart zou gestaan hebben, dan, want zo wil men het ook wel vertalen, in de zin van verbrand, dan klopt het verhaal niet. En bruin wil dus zeggen, het is niet echt zwart. Er zit wat anders doorheen. En dan staat er, dat zonder hij af, en hij gaf dezelfde in de hand zijner zonen. Jacob zonderde dat gespikkelde, gevlekte vee af en gaf het in de hand zijn zonen. De vraag is, wiens zonen? Wat bedoel je dan? Wiens zonen? We hebben net gelezen over Jacob's zonen. Maar de oudste daarvan kan nauwelijks 7 geweest zijn. Want het is nou 7 jaar geleden dat hij die vrouwen gekregen heeft, toch? Dus ja, hoezo zijn zonen? Er blijft heus niks anders over dan hij gaf ze over aan de zonen van Laban. Maar die worden hier geïntroduceerd. Want die zijn we nog niet tegengekomen. Zover ik weet. Dat hij ze heeft. Dat weten we zeker. Want hoofdstuk 31. Dat is een halve bladzijde verder. Nog niet eens. Hoofdstuk 31 vers 1. Gaat als volgt. Toen hoorde hij de woorden der zonen van Laban. Zie. Zeggende, Jacob heeft genomen alles wat van onze vader was. En van hetgeen dat onze vader was, heeft hij al deze heerlijkheid gemaakt. Dat zijn Laban's zonen. Ik zou niet weten hoe ze heten. Ik weet ook niet hoeveel het er zijn. Maar het zijn dus broers van Lea en Rachel. Nou ja. Achter zijn ook weer hele verhalen over. Maar ja, dat is uit Joodse traditie. En daar verzint men wat hoor. Ik ga daar liever niet op in. Dus doe maar. Maar het betekent gewoon dat, maar dan moeten we bij de les blijven. Het betekent, deze dingen zijn voor Jacob. Hè. Dit vee is voor Jacob. Dat gespikkelde. En hij geeft ze over, niet aan zijn eigen zonen, want die zijn veel te jong. Hij geeft ze over aan de zonen van Laban, zodat de zonen van Laban moeten zorgen voor het vee van Jacob. Want Jacob zorgt voor het vee van Laban. Dat was al 14 jaar zo. En dat blijft zo, stond er ook uitdrukkelijk. Ik zal weer, stond er toch? Ik zal wederom, vers 31, uw kudden weiden en bewaren. Dat is wat hij doet. Maar Jacob weidt dus de kudden van Laban. En de zonen van Laban weiden de kudden van Jacob. Heb je dat? Dat is interwoven. Hoe zeg je dat, zoiets? Dat is, dat is over en weer. Ik weet niet hoe je dat anders moet uitdrukken. Maar hij is belangrijk. Wie is er verantwoordelijk voor die kudde? Nou, de kudde is van Jacob, maar Laban is verantwoordelijk. Of het is de kudde van Laban, Jacob is verantwoordelijk. Enzovoorts. Het is wederzijds. Het is niet echt van elkaar te scheiden. En hierna wordt het natuurlijk nog veel ingewikkelder. Het vervolg op het verhaal is vers 36. Hij stelde een weg van 3 dagen tussen hem en tussen Jacob. En Jacob weidde de overige kudde van Laban. En die zijn dus, die twee kudden zijn dus op een afstand van 3 dagen. Het ligt voor de hand om op die 3 dagen in te gaan, maar doe maar. Maar ze zijn dus uitdrukkelijk van elkaar gescheiden, laat ik het maar bij de historie houden. Ze zijn uitdrukkelijk van elkaar gescheiden en de bedoeling is uiteraard dat dat vee niet bij elkaar komt. Want de bedoeling is dat er geen gemengde huwelijken gaan plaatsvinden tussen die beide kuddes, uiteraard. Want op de duur worden ze dan allemaal gevlekt. Of juist niet, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb er geen verstand van. Dat is ook mijn excuus bij wat nu verder volgt. Toen nam zich Jacob roeden van groen populierenhout en van hazelaar en van kastanje. Zoals gezegd. Je vraagt je af waar hij dat allemaal vinden kan, dat hout. En wat de betekenis is van die bomen enzovoorts. Maar ik kan u er niks over zeggen. Behalve dan dat als je ze schildert, ze wit zijn. En dus schilderde hij daarin witte strepen. Voor alle duidelijkheid ontblotende het wit. Het welk aan die roeden was. Hetgeen betekende het wit dus normaal gesproken bedekt, namelijk verborgen is, waar het wordt aan het licht gebracht, geopenbaard. En hij legde deze roeden die hij geschild had in de goten, in de drinkbakken van het water waar de kudde kwam drinken, tegenover de kudde. Of gewoon voor de kudde, of met het uitzicht op, of wat het maar was. En zij werden verhit als zij kwamen om te drinken. Zoals gezegd, ik heb er geen verstand van. Worden de kudden altijd verhit als ze komen drinken? Soms denken we, ze komen drinken om af te koelen. Maar ja, zoiets. Die dingen weet ik niet. En dan staat er, als dan de kudde verhit werd bij de roeden, zo lammerde de kudde gesprenkelde, gespikkelde en geplekte. Het idee was dus, zij zien daar die gespikkelde, dat witte, die takken enzovoorts. En dat heeft dan een uitwerking op hun nageslacht. Er zijn volkstammen, overdrachtelijk bedoel ik dat, volkstammen die dat geloven dat het zo werkt. Wij hebben de voedon geleerd, zal ik maar zeggen. En wij geloven niet dat het zo werkt. Dat waargenomen eigenschappen zich vererven. Hè? We hebben al moeite met verkregen eigenschappen, of die zich vererven of niet. Ik heb geleerd, dat is niet zo. Later leerde ik dat, we zeiden, ja, maar het kan wel. Want je moet toch iets om je evolutie leren in stand te houden. Dan moet je wat smokkelen met die gegevens. En bewijs het dan nog maar eens. Oké, dan heb je zo'n geit en die krijgt dan gevlekt, gesprenkeld of nageslacht enzovoort. Maar bewijs dan eens dat het komt omdat hij een hazelnaarstakje gezien heeft wat afgeschild was. Toch? Ja. Je kunt natuurlijk ook zeggen, natuurlijk werkt dat zo. Jacob wist wat hij deed. De hele familie was een familie van veeboeren, van schapenhouders. Die wist heus wel waar Abraham zo rijk van geworden was. Weet ik veel. Ik geloof dat we hier te maken hebben simpelweg met profetische dingen. U weet wel. Alzo hij dan een profeet was. Ik weet het, dat werd gezegd door Petrus over David. Maar ja, Jacob was ook een profeet. En hij werd gebruikt door de Heer. Dus ja, ik heb daar verder niks aan toe te voegen. Dit zijn tekenen die ons voorgehouden worden. En of daar enig causaal verband is. Causaal verband is tussen die stokjes of dat hout, geschilde hout. En de kleur van het nageslacht van dit vee. Dat weet ik niet. Maar wat wij ermee moeten. Ja, dat gevlekte. Dat gaat over, is het nou zwart of is het nou wit? En vervolgens over, is het van Jacob of is het van Laban? Is het van de een of van de ander? En hoe dan ook, dat verschil is niet te maken. Ik ben, was en blijf van mening dat Jacob weliswaar, dat het meeste vee wat geboren wordt, dus inderdaad voor Jacob bestemd is. Maar ik ben ook van overtuigd dat als dit allemaal niet had plaatsgevonden, en dat gedoe met die stokjes en met het schilderwerk, denk ik dan. Als het niet had plaatsgevonden, dan zou dat ook zo geweest zijn. Er komt nog wat anders bij. Want wat we hier niet lezen, lezen wij namelijk later wel. Dat als Jacob echt definitief plannen heeft 6 jaar later om alsnog met de hele familie terug te gaan naar waar hij vandaan kwam, dan wordt gezegd dat Laban 10 keer de voorwaarden, dat wil zeggen de arbeidsovereenkomst, gewijzigd heeft. Ik moet u zeggen dat dat in de kinderbijbel wat meer naar voren komt dan in de Bijbel zelf. Want het is natuurlijk een leuk verhaal. Zo van, Laban ziet dat het meeste vee dat is gesprenkeld, dus of gespikkeld en hagelvlakkig en wat het maar is. En dan, en dus het is voor Jacob, dus Laban zegt, laten we het nou het volgend jaar maar eens andersom doen. Of met de tweede, want het schijnt dat die kudde dan 2 keer per jaar jongen werpt. Laten we het van het najaar dan maar weer eens andersom doen. Enzovoorts. En dan gebeurt weer hetzelfde. Het meeste is voor Jacob. En dan zegt Laban, nou ja, dan moeten we het, laten we het dan maar weer wisselen. Enzovoort. Want het gaat niet goed zo. Het moet een beetje in balans blijven. En er staat meerdere keren dat het 10 keer gewijzigd is. In ieder geval 2 keer. Hij heeft mijn loon 10 keer gewijzigd, of gij hebt mijn loon 10 malen veranderd, enzovoort. Dus ja, je kunt er verder weinig aan toevoegen. En je kunt niet zeggen het meeste vee is gevlekt of hagelvlakkig en het andere is egaal, want bij de volgende ronde is het weer andersom. Dat lijkt me trouwens, als dat echt allemaal zo gebeurd is, lijkt het mij heel vervelend, want daarna weet je niet meer wat bij welke kudde hoort, toch? Als het wegloopt, dan wordt het helemaal problematisch. Maar het gaat er maar om dat hier onduidelijk gemaakt wordt, met opzet, hoe dat zit met die Jacob en die Laban. Ze werken samen enzovoorts, maar wat is van wie? Dat is moeilijk te zeggen. Bovendien, alle zegeningen die bij Jacob terechtkomen, komen daardoor terecht bij Laban. Want het blijft zo dat Laban gezegend wordt bij de voet, heet dat, bij de voet van Jacob. En het gaat pas een rol spelen als Jacob zegt, maar nou ga ik weg met de hele familie. En dus met de dochters en de kleinzonen van Laban, hoewel wij niet weten hoe dat zit met die zonen van Laban. En of er eventueel ook nog andere dochters van Laban geweest zijn. En eventuele kleinkinderen. Maar daar worden wij niet mee bezig gehouden verder. Maar ik probeer gewoon die draad maar weer op te nemen. Waar we waren. Daar stond namelijk in vers 39. Als dan de kudde verhit werd bij de roeden. Die geschilde roeden. Leuk dat de roede, dus dat natuurlijk is ook een term voor voortplanting. En dus voor vruchtbaarheid. Zo lammerde de kudde gesprenkelde, gespikkelde en geplekte. Toen scheidde Jacob de lammeren en hij wendde het gezicht der kudde op het gesprenkelde en alle bruine onder Labans kudde. En hij stelde zijn kudden alleen en hij zette ze niet bij de kudde van Laban. Dat toen, dat is gewoon en, of eigenlijk namelijk, hè, want het is niks nieuws. Dat is wat hij deed. Hij wendde het gezicht der kudde op het gesprenkelde. En dat was dus van hem wat eruit voortkwam. En dat zette hij apart van de kudde van Laban. En het geschiedde telkens als de kudde der vroegelingen verhit werd, zo stelde Jacob de roede voor de ogen der kudde in de goten, opdat ze hittig werden bij de roeden. Maar als de kudde spade hittig werd, dat wil zeggen in het najaar of tegen het najaar, zo stelde hij ze niet, zodat de spadelingen Laban en de vroegelingen Jacob toekwamen. En die man brak gans zeer uit in menigte, komt de term weer een keer. En hij had vele kudden en dienstmaagden en dienstknechten en kemelen en ezelen. Want van de schapenteelt kun je kennelijk rijk worden. Toch? Het zijn trouwens woorden die wij... Zat het er niet bij? Nee. Het zijn woorden die we eerder gelezen hebben over Isaac. In Genesis 26, vers 13. Die man werd groot. Ja, hij werd doorgaans groter. Hij ging door met groter worden. Doorgaans groter. Totdat hij zeer groot geworden was. En hij had bezitting van schapen en bezitting van runderen en groot gezin. Een grote huishouding dus. Zodat de Filistijnen hem benijden enzovoorts. Kijk, als Jacob de normale erfgenaam geweest was van Isaac, dan was hij dus ook zo groot geweest, was hij ook zo rijk geweest enzovoort. Maar zoals gezegd, hij moest op de vlucht met de eerstgeboortezegen in zijn knapzak en de tandenborstel. En zo ging hij ervan. Toen had hij dus niks en nu is hij bij Laban. En nu staat over hem hetzelfde als wat eerst over Isaac stond. Alleen zijn bezittingen kwamen niet van Isaac. Ze kwamen van Laban. En dat is het hele punt. Hè? De kortste verklaring die ik ervan heb is als volgt. De zegeningen van de gemeente komen niet van Juda. Niet van Esau. Niet van Isaac. Komen niet van Juda, maar van Efraïm. Ik weet niet of ik dat hier wel eens gezegd heb. Of hoe ik het hier wel eens gezegd heb. Maar ik heb groot bezwaar tegen de gedachte van tegen het idee van een joods-christelijke cultuur of samenleving. Die is of joods of christelijk, maar joods-christelijk, dat kan niet. Dat is volstrekt onzin. Het is niet joods. De joden kennen de christen niet, wijzen de christen af. Je kunt niet iets hebben wat zo tegenstrijdig is en dan bij elkaar zeggen het is één cultuur. Dat is het niet, het is vijandig. Tenzij we niet meer weten wat joods is. En natuurlijk tenzij we niet meer weten wat christelijk is. Zie? Maar de gemeente zou niet beschouwd moeten worden als voortkomend uit Juda. Dat lijkt misschien zo, maar dat is niet zo. De gemeente komt voort uit Efraïm. Ze heeft daar zijn domicilie en wordt daaruit gebouwd. Uit Albion dus, uit Laban. Want Laban is een beeld van de 10 stammen van Israël. Het is de bekende wissel. Je hebt Abraham, Isaac en dan heb je Jacob, die dan de drager wordt van het eerste geboorterecht. Ten koste van Esau, van wie het dus wordt weggenomen feitelijk. Maar diezelfde zegening komt bij Laban terecht, doordat Jacob zich daar vervocht. Heb je dat nog? Het is de overgang juist van Esau naar Laban. En dat gebeurt in de persoon van Jacob. En het Nieuwe Testament is de overgang van Juda naar Efraïm, maar het gebeurt via de gemeente. Dat is waar het over gaat. Is het te moeilijk? Nee, hè? Moet langzamerhand toch duidelijk zijn. En de vraag, ik kan dus vervolgens gesteld worden, zegent God nou de gelovigen? Of zegent God de Angelsaksische volkeren? Efraïm dus voor het gemak, hè? Want u weet hoe het gegaan is in onze modernere tijd. Hoe moet je dat zeggen? In onze bedeling, dat is niet zo handig om te zeggen, omdat bedeling is niet tijd, hè? Dat is het misverstand. Maar goed, in nieuwtestamentische tijd, sinds het aanbreken van het nieuwe verbond, sinds de opstanding van Christus, sinds het jaar nul, pak een beet, ruwweg op onze kalender, waar komen die Angelsaksische volkeren vandaan die daarna dominant werden in de wereld? Dat weet niemand, dat kan niemand je uitleggen. Maar het is niet zo moeilijk. Dat zijn de 10 stammen van Israël. En ze zijn gezegend geworden doordat daar het christendom gevestigd is geworden. Dat is het. En in een onbewaakt ogenblik willen ook ongelovigen, volstrekte atheïsten, wil zeggen dat heel de westerse cultuur feitelijk voortkomt uit het christendom. Dan bedoelt men meestal toch eigenlijk nog exclusief Rome. Dat wil zeggen de Roomse kerk. Maar goed, daar heb ik ook wel vrede mee. Maar de hele westerse cultuur is er een die, je kan niet zeggen gebouwd is op de Bijbel, want dat, zo sterk is het nou ook weer niet. Maar toch, het is christendom. En wij leren dat in onbewaakte ogenblikken ook gewoon via onze geschiedenisboeken. Over de kerstening van Europa, de beschaving die daar het gevolg van is, enzovoort. En de kerstening van de Friezen. En in het voorbijgaan als we dan toch even in Dokkum zijn. En daarna van de Franken, van Clovis, weet u wel. Toch? En zijn opvolger feitelijk in de andere tak, die van Karel de Grote, zal ik maar zeggen. Voorvechter van het christendom. En zo is dat toch gegaan. Nou ja, dat is verder mijn afdeling niet. Maar alle takken van kunst uit de westerse wereld is allemaal geboortig uit de kerkelijke tradities. Of ik er blij mee ben, ja, dat weet ik niet. Ik moet gewoon vaststellen dat zo is, ja. Ja, en het vreemde ervan is, want dat maakt het allemaal zo moeilijk, dat de christendom naar bijbelse maatstaven zelfs helemaal niks met de wereld als zodanig van doen heeft. Dat christenen geacht worden hemelburgers geworden te zijn en ontrokken aan de tegenwoordige boze eeuw en een nieuwe schepping te zijn in Christus. Maar het neemt niet weg dat die nieuwe scheppingen in Christus gewoon hier op aarde leven en werken en inderdaad zich voortplanten, zeker dat ook nog. En bij gelegenheid rijk worden. Maar dat drukt zich uit dus in de maatschappij waar die christenen dan toch deel van uitmaken. En zo werkt het dan, hè. Dat wil zeggen, de Heer zegent de gelovigen, helemaal in het algemeen, hè. De Heer zegent de gelovigen, maar dat betekent dat hun omgeving, dan zeg ik het heel voorzichtig, dat hun omgeving daarvan de vruchten dus plukt. Sterker nog, het is ook in de praktijk niet echt van elkaar te scheiden. Je kunt het wel theoretisch en boekhoudkundig en leerstellig en juridisch van elkaar scheiden, maar het is moeilijk te doen. En ik vestig de aandacht dan maar op dat wij in Europa dan toch vele eeuwen lang van doen hadden met inderdaad twee culturen die in elkaar grepen. Namelijk, waar het wetten betreft, gaat het om de burgerlijke wet of gaat het om het burgerlijke recht of gaat het om het kerkelijk recht? Dat moet je weten, want je moet weten bij welke rechtbank je moet wezen. En als vroeger iemand, nu niet meer, nu hoeft het allemaal niet meer in het Latijn, maar als vroeger iemand afgestudeerd was in de rechten, dan waren dat twee, hè? Dan waren ze dokter in de beide rechten. Zo heette dat officieel. Nou ja, en dus kerkelijk recht en burgerlijk recht, dat liep door elkaar. Twee verschillende rechtbanken, liep door elkaar. Dan had je nog de vraag, hoe heet dat ook alweer? De vraag of de kerkelijke overheden, want dan heb je overheden, of die worden aangesteld door de burgerlijke overheid of andersom. Populair gezegd, kiest de paus of kroont de paus de keizer, of wijst de keizer de nieuwe paus aan? Het woord wil me niet te binnen zitten. Ja, nou, de investituurstrijd heette dat. Dat ging hierover. En het is lang problematisch, zoals legendarisch, ook het verhaal van Karel de Grote, die dan door de paus gekroond zou worden. Maar bij nadere inzien, dat is de legende dan natuurlijk, legend has it, dat hij de kroon uit de handen van de paus Christen hem zelf op zijn eigen hoofd zette. Maar u weet nog hoe het in Engeland ging, een paar weken terug. Dan heb je de ene kant de koning, maar aan de andere kant heb je de aartsbisschop van Kantelberg. Want je moet in het Nederlands, Kantelberg heet dat in het Nederlands. Nee, serieus. Dat heet serieus. Ik kan het laten lezen in mijn boeken gewoon. Dus Kantelberg. Aartsbisschop tot Kantelberg heet het dan. Maar goed, vooruit maar weer. Maar de aartsbisschop die wordt geacht de baas te zijn. Nou, de baas, hoezo, zeg eens iets. Van de Anglicaanse kerk, de hoogste machtsdrager, ambtsdrager, oké, van de Anglicaanse kerk. En die moet dan de kroon op het hoofd van de koning zetten. Maar niettemin wordt de koning geacht. Ik weet niet hoe ze het deze keer allemaal gezegd hebben. Maar officieel is hij dan defender of the faith. Maar populair noemt men hem dan toch het hoofd van de Anglicaanse kerk. En ik heb discussies gehoord over of de koning dan ook kerkdiensten mag leiden, mag spreken of weet ik veel, de zegen mag uitspreken. Over dat soort discussies heb je dan weer. Dat is een beetje lastig allemaal. Maar u weet toch ook dat dat ook afkomstig is uit de Bijbel, waar de koning gezalfd wordt door de priester. Nou ja, de hoge priester, zoiets. Maar het zijn die twee. En soms staan ze elkaar naar het leven, ook in de Bijbelse gang van zaken. En in de Bijbel heb je ook nog een keer dat er bij gelegenheid, naar het lijkt, is de Davidische koningslijn uitgestorven. Totdat ineens blijkt dat er nog een jongetje, een prinsje, was verstopt geworden. Nee, niet in de klok. Maar dat is een ander verhaal, zuster. Ja. Ik bedoel, dat is klassiek thema. Is er nog iemand? Ja, Frankrijk had je dat ook met de Dauphin en zo in de dagen van Jeanne d'Arc en weet ik. Maar is er nog een erfgenaam van de troon? Jawel, maar was die dan? Ja, die was bij in het huis van de hoge priester, was die verborgen geworden, achter de hand gehouden. En dan heb je die twee naast elkaar. De ene kant, laten we zeggen, de godsdienstige, de religieuze tak, om zo te zeggen, en daarnaast de burgerlijke tak. En welke is dominant? Dat is maar een vraag. Dat is maar hoe je het ziet. Wie is hier dominant, Jacob of Laban? Dat mag niet moeilijk zijn, hè? Dat is Jacob. Hij is de drager van de zegeningen. Maar Laban plukte de vruchten van. Zie? En in de westerse wereld, wat is daar dominant? Ja, het geloof. Nou ja, oké, het christendom dan. Voor mijn part schrijf je dat met een kleine letter. Want ja, maar het kan alleen bestaan als er echte gelovigen nog zijn. En als dat niet meer zo is, dan zegent de Heer ook niet meer. En als u het mij vraagt, maar dat is mijn afdeling niet, dat is waarom langzamerhand er een vloek schijnt te komen over heel die westerse wereld. Het is afgelopen met die dominantie enzovoorts. En dat komt omdat eigenlijk die hele westerse cultuur zijn bestaansrecht verloren heeft, omdat die afkomstig is van Gods zegeningen. Ja, ter onderscheiding van de rest van de wereld, ja, zeker wel. Het is het koninklijke en priesterlijke volk dat verantwoordelijk is om het woord van God te bewaren. Dat is het. En nog een keer, God zegent Jacob en de zijnen, maar daarmee wordt Laban gezegend. En God zegent degene die hier in, die, waar ook de wereld, maar zeker uit Israël, het woord van God bewaren. En dat betekent dat het afstraalt op de gehele omgeving. En dat is een tamelijk goede verklaring voor de wereldgeschiedenis van de afgelopen 2000 jaar. Met een heleboel aspecten die daaraan vastzitten. En helaas is het waarschijnlijk te laat om daar nog een boek over te schrijven, zal ik maar zeggen. Een beschouwing van de westerse geschiedenis op die basis. Wat het dichtst in de buurt komt, is of was de literatuur van de zogenaamde Britse Israëlbeweging. Maar ja, die beveel ik ook al niet aan, omdat daarin de suggestie gewekt wordt dat het juist gaat om die uitwendige zegeningen. En dat dat de vervulling is van Gods beloften. Zo van Gods belofte aan Israël komen tot uitdrukking in de groei, in de macht van de Britse gemeene best en in het bijzonder van het Britse koningshuis. En dat is niet waar. Dat is absoluut niet waar. En het is ook niet de vervulling van Gods belofte als zodanig. Maar dat het ernaast hangt en dat het de spin-off daarvan is, ja, absoluut wel. Maar dat verdwijnt dan ook zien der ogen. Zo komen we bij hoofdstuk 31, geloof ik. Want de man brak ganzeer uit in menigte, had vele kudden en dienstmaagden en dienstknechten en kemelen, kemelen, denk ik ook wel eens gewoon, kemelen. Dat is tegelijk ook een goede uitspraak van het woord. Kemelen. En ezelen, vee dus. Vers 31. Oh nee, hoofdstuk 31, vers 1. Toen hoorde hij de woorden der zonen van Laban. U weet, het is gewoon en. Hè? En hij hoorde de woorden der zonen van Laban, zeggende, want dit vers hangt rechtstreeks samen met het voorgaande. Vers 43. Toen hoorde hij de woorden der zonen van Laban, zeggende, Jacob heeft genomen alles wat onze vaders was. En van hetgeen dat onze vaders was, heeft hij al deze heerlijkheid gemaakt. Dat is dus ook twee keer hetzelfde. Dus wat ik steeds zeg, al die bezittingen van Jacob, ja, het is afkomstig van, of het is de vrucht van Laban. Jacob zag ook het aangezicht van Laban aan en ziet, het was jegens hem niet als gisteren en eergisteren. De verhoudingen veranderen. Dit is de strijd tussen de burgerlijke en de kerkelijke overheid, als ik het heel plat zeg. Nee, ik ben nog even aan het nadenken over de kroning van Charles, weet u wel. Nee, wat je er dan omheen allemaal hoort in de media, want die zijn allemaal woke en wappie en weet ik wat dat nog heet mag, weet u wel. Die, en die zeggen dan, het is niet meer van deze tijd. En, wat zei Pechtold ook alweer? Ik denk altijd, laat die man zich bemoeien met de rijbewijzen. Maar dat, is, dat moet hij doen. Maar die zegt, nou, na Willem-Alexander moet het maar afgelopen wezen. Was het van de week toch in het nieuws? Ja. Met het Koningshuis. Laat die man zijn werk doen. Nou ja, doe maar. Maar dat is, zo is dat. Hè. Het is niet meer van deze... Dit vind ik zo'n onzin. Dit is niet meer van onze tijd. Het is niet meer van deze tijd. Nou, gaan we even navragen bij onze tijd. Waar moet je dan wezen? En hoezo niet meer van deze tijd? Als het vandaag bestaat, is het toch van deze tijd? Of, wat zeggen ze dan? Ze zeggen, oh, we willen het niet meer. Maar dan moet je niet zeggen, het is niet meer van deze tijd. Dat is een smoes. Dus, dat is verantwoordelijkheid afschuiven en niet meer van deze tijd. Ik ken nog één, die is nog erger. Dan zeggen ze, ja, maar dit is gedateerd. Het is gedateerd. Dan ben je boekhouder. En dan zegt iemand, het is gedateerd. Ja, wat had je dan gedacht? Alles, er staat een datum in. Heden, en dan komt de datum in alle akten. En alle facturen moet een datum opstaan. En in de belasting. En dan zeggen ze, het is gedateerd. Ze bedoelen, het is verouderd. Maar dat zeggen ze niet. Ze zeggen, het is gedateerd. En als ze zeggen, het is verouderd, waarom dan? Ja, omdat het oud is. Ja, maar... Ik snap je dingen nooit. Ik doe mijn best, want waar hebben die mensen het over? Nou ja, ik vraag me dus af of die weten waar ze het over hebben. Toch? Of is het alleen terug te brengen tot een gebrek aan taalonderwijs? Of school, was ook in het nieuws, hè? Taalonderwijs. Begrijpen, lezen enzovoort. Ik vraag me altijd af, wat heb ik dan op school? Heb ik taal geleerd op school? Nee, toch? Ja? Ja, stam plus T enzovoort. Ja, dat heb ik op school geleerd. Ja, en oh ja, redenkundig ontleden heb ik ook op school geleerd. Onderwerp gezegd, een leidend voorwerp. Iets over zinsbouw. Maar of ik het daar geleerd heb, weet ik niet zeker. Maar ik heb het daar wel onderwezen. Maar ja, in mijn dagen kwam er gewoon Nederlands uit de luidsprekers van de radio. En, nee, dat meen ik serieus.
Ja, het is wel waar.
Wat me de laatste tijd is opgevallen, is dat als de ene interviewer de andere interviewer ondervraagt, want dat doen ze op de radio, hè? Journalisten die elkaar ondervragen. Nee, ze ondervragen niet de minister. Nou, heel enkele keer, maar... Dan, maar goed, en dan, dan stellen ze een vraag. Die wordt meestal stotterend gesteld. En twee keer. Want de vragen stellen wil lang antwoord blijven. Nee, dat is serieus. En dan moet iemand antwoord geven. En die begint dan altijd met... nou ja, kijk. Let op. Let er maar eens op. Het is nou ja, kijk. Begin altijd... hij is niet echt van Pieter van Vollenhoven, want die doet dan... Nou ja, kijk. En die deed het langzamer, hè. Die begon een act. Wat is nou ja, kijk. En dan begint er ergens een zin. Die wordt na hooguit 5 woorden onderbroken door degene die spreekt. Die valt zichzelf in de reden. En als hij dat niet doet, hij of zij, dan komt er eerst een bijzin, een tussenzin... En dan zit ik te wachten tot de volgende komma komt, dat die tussenzin voorbij is. Meestal komt het niet. Dat wil zeggen, de oorspronkelijke draad wordt niet meer opgenomen, wordt volkomen genegeerd. En dan gaat het daar verder, volkomen buiten de orde. Dat ben ik serieus. En in veel gevallen wordt die zijlijn ook nog weer onderbroken door enzovoorts. En daarna moet je eens kijken hoeveel woorden ertussen staan die volstrekt overbodig zijn. Dat heet de stopwoorden, om gaten te stoppen. En dan nog, dan zou je denken, ja, dat is omdat ze niet zo snel kunnen denken, gebruiken ze meer woorden om het op te vullen. Maar waarom spreken ze dan zo verbazend snel? Echt razendsnel. En dan is het, dat komt er automatisch door. Hè? Als ze even weer moeten nadenken, dan blijft de stemgeluid produceren. En dan gaat het weer. Ik ben radiotelegrafist geweest, dus dan krijg je elke keer die lange. Die streepte tussendoor. Het is echt één grote verschrikking. En dan klaagt men over de kinderen die dan. Die dan niet begrijpend kunnen lezen, die de taal niet kennen en niet kunnen formuleren. En hun zinnen niet van interpunctie kunnen voorzien, en van hoofdletters en kleine letters en punten en wat het maar is. Maar zo wordt er gesproken. Ze donderen een emmer woorden achter elkaar, waarvan de helft minstens volstrekt overbodig is. En de rest mankeert het aan fatsoenlijke syntax of wat ook. En dan heb ik het nog niet eens over de inhoud. Over wat ze proberen over het voetlicht te krijgen. Of juist niet. Precies. Het is echt een ramp. Maar ook de krant gewoon, hè, 's morgens. Ik lees 's morgens de krant. Nou, nog niet de helft, maar toe maar. Dan komt me dat meeste. Hoe ouder ik word, blijkt mij het meeste. Hoe meer erin staat wat geen nieuws is. Want dan denk ik, dat heb ik toch al eens ooit eerder gelezen. In 1963, of wanneer was het? Zoiets. Bijvoorbeeld dit, dat het niveau van het middelbaar onderwijs achteruit gaat. Ja, dat roep ik al. Hoe lang roep ik dat al? 40 jaar of zo? Zoiets. Mijn vader riep het in de tijd, die is al 35 jaar geleden overleden. En die klaagde bij mij. Die zei, wat ik bleef. Die mensen weten niks. Die krijgen ze hier op school. Op de Evangelische Bijbelschool in Doorn. Dan krijgen ze hier op school. Maar die weten niks. Die kunnen nog niet eens antwoord geven op een fatsoenlijke vraag. Ze kennen geen Nederlands. En dan komen ze van Grieks en Latijn en Hebreeuws studeren. Ze kennen geen Nederlands. Dat was toen al, hoor. Nou ja. En dat is er niet beter op geworden. Maar goed, je kan er verder niks aan doen. En dan zeggen we, ja, moet beter onderwijs komen op school. Nou, dat helpt niks, hoor. Je moet gewoon de radio afzetten, de televisie afzetten, de sociale, weet het, social media. Oh, dat is een verschrikkelijke gedoe allemaal. Ja, inderdaad. Het is echt, nee, ik vind het echt heel verschrikkelijk. Ja. Nou ja. Toen maar. En dan de toon waarop men spreekt en zo. Achter elkaar. Je weet niet waar een nieuwe zin begint. Maar het is ook geen zin eigenlijk. Het zijn alleen maar woorden. Maar die is klassiek. Die is van Shakespeare. Hè? Wat hoor je? Wat hoort gij? What hearest thou? Of zoiets. Words. Alleen maar woorden. En dat is nog steeds zo. Maar het niveau is wel erg laag gezakt, jongens en meisjes. Ja, dus ik hou het toch op de Statenvertaling. Dat is heel goed voor je Nederlands. Heel goed. Ik moet er steeds meer aan uitleggen, maar het is heel goed voor je Nederlandse taal. Dus ik ga subsidie aanvragen, denk ik. Voor een Nederlandse taal. Maar goed. Wat onze vaders was en van hetgeen dat onze vaders was, heeft hij al deze heerlijkheid gemaakt. Dat het maar even tot u doordringt, hè, hoe dat zit. Want dit is waar het echt over gaat. Is het van Laban of is het van Jacob? Jacob claimt het en Laban zegt, je hebt mij ontfutseld. Goed, ontfutseld. Met een D aan het end, hè. Het is voortvoordeelwoord, ja. Nou goed. Jacob zag ook het aangezicht van Laban aan en ziet, het was jegens hem niet als gisteren en eergisteren. Het boterde niet, heet dat tussen die twee. En de Heere zei tot Jacob. Keer weder tot het land uw vaderen en tot uw maatschap. En ik zal met u zijn. keer weder tot het land en uw familie. Toen zond Jacob heen, of gewoon, en Jacob zond heen en riep Rachel en Lea op het veld tot zijn kudde. Ze moesten bij hem komen. En hij zei tot haar: ik zie het aangezicht uws vaders, dat het jegens mij niet is als gisteren en eergisteren. Doch de God mijns vaders is bij mij geweest. En gij lieden weet dat ik met al mijn macht uw vader gediend heb. Maar uw vader heeft bedriegelijk met mij gehandeld. Dat horen we hier voor het eerst dus. En heeft mijn loon 10 malen veranderd. Zoals gezegd, het wordt herhaald in vers 41. Daar staat op 10 malen. In 6 jaar. Dat is soms 2 keer per jaar dus. Hè. Maar dat ging natuurlijk om 2 keer vruchtbare periode van het vee. Dus dat is vaak. Doch God heeft hem niet toegelaten om mij kwaad te doen. Wanneer hij al dus zeide, en dat vertelt Jacob nu aan de dochters van Laban, hè? Wanneer hij al dus zeide, de gespikkelde zullen uw loon zijn, zo lammen dan al de kudden gespikkelde. En wanneer hij al zo zeide, de gesprenkelde zullen uw loon zijn, zo lammen dan al de kudden gesprenkelde. Waaruit te concluderen valt dat het niet zo zwart-wit meer bleef als het oorspronkelijk was. Oorspronkelijk was al waar wit aan zat, was voor Jacob, maar nu wordt het anders. Zijn het grote vlekken of zijn het kleine vlekken of wat? Precies weet ik het ook niet, maar het doet er ook weinig toe. Vers 9. Alzo heeft God uw vader het vee ontrukt en aan mij gegeven. Dat wil zeggen, God heeft dat gedaan. En hoe dan ook, wat Laban ook gedaan heeft en dingen veranderd heeft, maakt niks uit. Daarom blijf ik volhouden. Jacob had feitelijk ook dit alles gewoon kunnen nalaten. En dan nog zou hij daar bij Laban natuurlijk rijk geworden zijn. Zo simpel is het. Dat is een van de aspecten van Jacob's persoonlijke positie. Natuurlijk ook met een profetisch karakter. Men probeert van alles voor elkaar te krijgen en krijgt misschien het idee dat het ook lukt. Maar de andere kant is, het zou ook zo gegaan zijn als hij het allemaal niet geprobeerd had. Alzo heeft God uw vader het vee ontrukt en aan mij gegeven. En geschiedde ten tijde als de kudde hittig werd, dat ik mijn ogen ophief en ik zag in de droom en ziet de bokken die de kudde beklommen waren gesprenkeld, gespikkeld en hagelvlakkig. En de engel God zei tot mij in de droom: Jacob. Het was toch een droom, hè? Waardoor de Heer tot Jacob zei: keer weder tot het land uw vader en tot uw maatschap. En ik zal met u zijn. Want dit is het verslag van wat in vers 3 wordt samengevat. Maar Jacob doet een verslag van hoe dat gegaan is aan Rachel en Lea. Dus de engel God zei tot mij in de droom, vers 11, Jacob. En ik zeide: zie, hier ben ik. Hoi. Ik. En hij zeide: hef toch uw ogen op en zie, alle bokken die de kudde beklimmen zijn gesprenkeld, gespikkeld en hagelvlakkig, want ik heb gezien alles wat Laban u doet. Ik ben de God van Bethel, alwaar gij het opgerichte teken gezalfd hebt. U weet wel, we hebben het natuurlijk allemaal besproken. Het prachtige beeld van een steen die weggerold wordt. Een steen, een rotsteen die opgericht wordt. Want de steen is Christus en die wordt gerold. Dat is de opstanding. Hij staat dan ook recht overeind. Dat is de opgestane, de Christus dus. En hij wordt inderdaad de Christus, want hij wordt gezalfd. Want dat is de betekenis van de naam, het woord Christus. Hè? Gezalfde. Of Messias in het min of meer Hebreeuws. Messias. het opgerichte teken. In het huis Gods. Ik ben bij de lus, weet u nog. Ik ben de God van Bethel, waar gij het opgerichte teken gezalfd hebt, waar gij mij een gelofte beloofd hebt. Nu maak u op, vertrek uit dit land en keer weder in het land uw maatschap. En dat was dan de samenvatting van vers 3. Dus toch in één droom. Zoals gezegd, dromen hebben altijd betrekking op onze bedeling, maar daar gaat het over. Over hoe de zaligheid in onze dagen niet berust in Juda of omgeving, maar bij Efraïm en omgeving. Toen antwoorden Rachel en Lea, let op dat de jongste het eerst genoemd worden. Op voorhand is Rachel de draagster van het eerstgeboorterecht. Zij zelf natuurlijk niet, maar dat zou Jozef zijn die uit haar geboren was. Toen antwoordden Rachel en Lea en zeiden tot hem: is er nog voor ons een deel of erfenis in het huis onzes vaders? Dat wil zeggen, is er nog iets wat wij mee kunnen nemen, waar wij recht op hebben als kinderen? Want erfrecht bestaat ook. Het zijn omstreden dingen natuurlijk. Erfrecht, in hoeverre is het recht van de erflater? En hoeverre is er sprake van recht van de erfgenaam? Maar de erfgenaam heeft ook rechten. Zoals de verloren zoon zei: geef mij mijn deel. Toch? Nou ja. Is er nog voor ons een deel erfenis? Zijn wij niet vreemden van hem geacht? Want hij heeft ons verkocht en hij heeft ook steeds ons geld verteerd. Zo. Laban blijkt toch een klaploper geweest te zijn. En geleefd te hebben van de, nou ja, van Jacob en zijn vrouwen. En die beschouwen zich nou ineens, ze klagen niet over een huwelijk, heb ik begrepen, maar ze zeggen wel, ja, maar hij heeft ons wel verkocht en hij heeft er flink baat bij gehad. En eigenlijk hebben wij onze vader rijk gemaakt, want als wij niet zouden getrouwd zijn met Jacob, dan zou onze vader niet, enzovoorts. Zo van, wij moeten ook nog wat van hem meekrijgen. Want al de rijkdom welke God onze vader heeft ontrukt, is de onze. En van onze zonen. Nu dan, doe alles wat God tot u gezegd heeft, zeggen ze tegen Jacob. Toen maakten ze Jacob op en laden zijn zonen en zijn vrouwen op kamelen. In gedachten zie ik hem er bezig om de zonen en de vrouwen op de kamelen te krijgen. Maar goed, ja, te veel stripverhalen gelezen, denk ik. Maar toen er gaan natuurlijk ook niet alleen de personen, maar de bezittingen enzovoorts. En hij voerde al zijn vee weg en al zijn haven die hij gewonnen had. Het vee dat hij bezat, het welk hij in Paddan Aram geworven had, om te komen tot Isaac, zijn vader, naar het land Canaan. Terug te komen dus. Dat kon omdat vers 19 Laban was gegaan om zijn schapen te scheren. En er was minstens was het drie dagen afstand tussen de beide groepen. Was het. Zo stal Rachel de terafim die haar vader had. En voor de grap, en Jacob ontstal zich aan het hart van Laban. Dat woord stelen moet u voorzichtig mee zijn, want stelen, dat is dat is criminele, dat mag niet, dat is verboden bij wet, stelen. Maar het woord stelen in het oudere Nederlands heeft die betekenis niet. Stelen betekent iets in het geheim doen. Iets onopgemerkt doen. That's it. En of het illegaal is, het is andersom. Als iets illegaal is, doet men het gewoonlijk in het geheim. Maar dat betekent niet dat wat men in het geheim doet per se en noodzakelijk illegaal is. Wij kennen het woord, in het Engels is dat nog sterker het geval. Dus als je Engels leert of spreekt of kent, hou er rekening mee. To steal is in het geheim iets doen. En wij zouden vooral steal away, we hadden het net in de pauze even over. slavernij toch? En, nou ja, daar komen onze zogenaamde spirituals vandaan. Wat ook een rare term is eigenlijk. Maar een daarvan luidt Steal Away to Jesus. Hebben jullie dat nog? Trek je terug zonder je af. Ga je, dat is in het geheim dus. Trek je van niemand wat aan. En doe je eigen ding. En ga naar Steal Away. Dus sluipweg zeggen ze dan eigenlijk in het Nederlands. Dat in stiekem ergens naartoe gaan. En stealth, dat weet u, je hebt de Amerikanen hebben weer een stealth bommenwerper. Dat is niet gestolen, maar die betekent dat het ding niet verschijnt op de radar. En dus geheim blijft, onopgemerkt blijft. Dat heet stealth. Enzovoort. Dus zij stal, staat er. Zo stalrachel de terafim. Dat betekent dat ze die in het geheim meenam. Of het diefstal is in de zin der wet, dat is nog maar de vraag. En ik wijs u op het woord diefstal. Ze hebben toch blijkbaar van oorsprong twee woorden nodig gehad om het aan te duiden. Dieven is ook gewoon een werkwoord, hè? En degene die het doet is een dief. En een dief dieft. En als je het in het geheim doet, is het diefstal. Maar dat onderscheid zijn we in onze taal natuurlijk al lang kwijt. Maar ik wijs me op de oorsprong van de termen.
Stelers.
Hè?
Stelers. Dat is ook alleen maar zonder dat het gemerkt wordt.
Ja, zeker, ja. Dus zij stal, zo stal Rachel de terafim die haar vader had. Dat was in het geheim. Of ze de rechten op kon laten gelden, dat weet ik niet. Maar in het geheim nam ze mee. Dat is belangrijk, want dat vinden we later ook terug in het verslag namelijk. Dus Jacob ontstal zich aan het hart van Laban, precies hetzelfde. Hij ging er in het geheim vandoor. Of dat diefstal is. En dat ont, dat zou je eigenlijk moeten weglaten. Zo stal Rachel de terafim die haar vader had. En Jacob stal zich aan het hart van Laban. Beiden gingen er dus vandoor. Laban, de Syriër, overmits hij hem niet te kennen gaf dat hij vlood. Zie je, daarom heet het stelen. Zelfs in de zinsbouw komt de betekenis van het woord tot uitdrukking. Overmits hij hem niet te kennen gaf. Daarom heet het stelen. In het geheim. We kennen trouwens het bijwoord steels. Als iets steels gedaan wordt, wordt het in het geheim gedaan. En hij vloot en al wat het zijne was. En hij maakte zich op en voer over de rivier. En hij zette zijn aangezicht naar het gebergte Gilead. Dus het komt van het noorden af naar het zuiden. En ten derde dagen werd aan Laban geboodschapt. Maar ja, het was 3 dagen weg toch? Dus ten derde dagen werd aan Jacob geboodschapt. Aan Laban geboodschapt dat Jacob gevloden was. Toen nam hij zijn broeders met zich. Dat wil zeggen de mannelijke familieleden. Dat kunnen best zijn zonen geweest zijn hoor. En jaagde hem achterna en weg van 7 dagen. Klopt aardig hè? 3 dagen vertraging, die 3 dagen moest hij inlopen en daarna nog 3. En hij kreeg hem op het gebergte van Gilead. Doch God kwam tot Laban de Syriër in een droom. Jawel, alweer een droom. En hij zei tot hem, wacht u dat gij met Jacob spreekt, nog goed, nog kwaad. En Laban achter, want het is gewoon neutraal hè. En Laban achterhaalde Jacob, en Jacob had zijn tent geslagen op dat gebergte van wat hier Gilead genoemd wordt. Maar de naam Gilead wordt hierna pas gegeven hoor, verderop in dit hoofdstuk. En toen zei Laban tot Jacob, wat hebt gij gedaan dat gij u aan mijn hart ontstolen hebt en mijn dochter ontvoerd hebt als gevangene met het zwaard? Dat waren ze niet, maar waarom zijt gij heimelijk gevloden En hebt u aan mij ontstolen en hebt het mij niet aangezegd? Heb je al geteld hoe vaak er nu staat dat het in het geheim gebeurde? Nou, dat ik u geleid had met vreugde. Laman zegt, als je het me vertelt, dan had ik de loper uitgelegd. Dat ik u geleid had met vreugde en met gezangen, met trommel en met harp. Ja. Ook hebt gij mij niet toegelaten mijn zonen en mijn dochteren te kussen. Dat zijn dus de kleinzonen. Nu, gij hebt dwaaselijk gehandeld, zodoende. Het waren in de macht mijn hand aan jullie de kwaad te doen, maar de God van jullie de vader heeft tot mij gisteren nacht gesproken, zeggende: wacht u van met Jacob te spreken of goed of kwaad. En nu gij hebt immers willen vertrekken, omdat gij zozeer begeerig waart naar uw vaders huis. Waarom hebt gij mijn goden gestolen? Nog iets in het geheim, mijn goden. Toen antwoordde Jacob en zei tot Laban, omdat ik vreesde, want ik zeide dat gij niet misschien uw dochteren mij ontweldigdet. Zoek dat maar eens op in je woordenboek. Bij wien gij uw goden vinden zult, laat hem niet leven. Onderken gij voor onze broederen wat bij mij is en neem het tot u. Want Jacob wist niet dat Rachel dezelfde gestolen had. Want ze had in het geheim de Terafim meegenomen. En Terafim, het woord zelf, heeft de constructies van een meervoud. En dus heet het goden, maar Elohim, God, staat ook voor een meervoud. Dus ja. En niettemin van Terafim valt veel te zeggen, maar wij kennen hem zeker, Terafim, als enkelvoud. Dat was in de geschiedenis van Richteren, maar in het bijzonder in de geschiedenis van David, waarbij David zijn bed verlaat en in zijn bed wordt één Terafim gelegd. Als hij moet vluchten voor Saul, weet u nog? Kent u die geschiedenis nog? Nou, dan gaat David drie hoge raam uit. Of twee hoog, kan ook. Maar in ieder geval, hij gaat door het venster op de vlucht voor Saul. En dan vinden ze in zijn bed, ik ben even aan het zoeken wat staat. Dan vinden ze in zijn bed de, oh, dat is 1 Samuel 19. Een Terafim die onder de dekens, zal ik maar zeggen. Dus dan is het nogal één grote Terafim. Dit is kennelijk één kleine Terafim. Want er staat, toen ging Laban in de tent van Jacob en in de tent van Lea en in de tent van de beide dienstmaagden.